Ja, het was een beetje een rustige prinsjesdag dit jaar. Er stond weinig publiek te kijken naar de koets. En prinses Alexia maakte haar debuut. Wij gaan het vandaag hebben over het belastingplan 2024 dat gepresenteerd werd. Danny Pieters van NAHV is mijn gast. Goedemiddag, Danny.
Goedemiddag, Colin.
Ja, kun jij voor ons de belangrijkste punten voor zelfstandigen uit dat belastingplan pikken, Danny?
Ja, zelfstandigen kwamen er dit jaar redelijk bekaaid vanaf. En dat had natuurlijk deels ook mee te maken dat het belastingplan dit jaar veel beperkter was dan in andere jaren. Ook omdat we natuurlijk nu zitten met een demissionair kabinet. En dan krijg je vaak geen ambitieuze plannen. En dat zijn het eigenlijk alleen maar voorstellen om bepaalde wetgeving te repareren. Maar goed, wat ik al zei, ZZP'ers komen de bekaaid af. En dat zie je met name al terug in het verder afbouwen, versneld afbouwen van de zelfstandige aftrek. Ja. Nou, die bedraagt met ingang van 1 januari 2024 nog maar €3.750.
Hoeveel was die vroeger op zijn top?
Ja, ruim €6.000, ja. Bijna €7.000. Dus je moet eigenlijk als ZZP'er nu over een groot deel van je, groter deel van je winst moet je belasting gaan betalen. Ja. En daarnaast hebben ze ook nog de MKB-vrijstelling verlaagd. Nou, je kreeg tot dit jaar 14% MKB-vrijstelling. Dus dat betekent na zelfstandige aftrek dat je nog 14% van je winst, die was dan vrijgesteld. Daar betaalde je geen belasting over. Nou, die hebben ze nu teruggebracht tot 12,7%. Nou, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan betekent het eigenlijk dat zelfstandigen met een eenmanszaak of een VOF steeds meer belasting gaan betalen. En dat is natuurlijk een trend die al een aantal jaar geleden is ingezet. Ook om zowel voor werknemers als zelfstandigen een gelijk speelveld te creëren. En om die verschillen in netto inkomen zo klein mogelijk te maken. Waardoor het voor zelfstandigen minder aantrekkelijk is om het werk als zelfstandige te verrichten.
Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we later nog even verder praten. Over dat verschil tussen werknemers en zelfstandigen. Jij wilde ook nog wat vertellen over box 3, hè? Want daar is heel veel om te doen natuurlijk sinds het kerstarrest van 2021. Wat is nu een beetje de actualiteit op dat gebied?
Nou ja, het belastingplan had een aantal reparaties, hè, waarbij een aantal vermogensbestanddelen gelijkgesteld werden met bank- en spaartegoeden. En dat betekent eigenlijk dat die vermogensbestanddelen op dit moment heel laag belast worden, omdat ze nog steeds uitgaan van een heel laag rendement op betalen spaarrekeningen. Nou, dat zal ongetwijfeld gaan stijgen op het moment dat de banken hier in Nederland ook serieus de rente gaan verhogen. Die stijgt wel, maar minder dan in omringende landen. En box 3, ja, dat is een onderwerp waar heel veel over gediscussieerd wordt sinds december 2021. En naast het feit dat in het belastingplan twee onderwerpen zaten, met name het percentage, dat wordt versneld verhoogd. Dus je gaat over je vermogen meer belasting betalen vanaf volgend jaar. Hebben ze ook de vrijstelling dit jaar niet geïndexeerd. We hebben natuurlijk best wel hoge inflatie. Maar de vrijstellingen hebben ze niet geïndexeerd, waardoor je meer belasting gaat betalen. Hebben natuurlijk ook nog te maken met al die rechtszaken die nog steeds gevoerd worden over dat oude box 3 stelsel. Nou, we hadden tot 2022 hadden we een herstelwet. En die herstelwet die kwam eigenlijk voort uit dat arrest van de Hoge Raad uit december 2021. En sinds dit jaar hebben we een overbruggingswetgeving, want het is de bedoeling dat we in 2027 een nieuwe box 3 wetgeving gaan krijgen. Maar goed, er worden nu weer allemaal nieuwe procedures gevoerd tegen met name die overbruggingswetgeving. En dan gaat het met name om vermogensbestanddelen, waarvan het nu nog zo is dat het ministerie vindt dat die vermogensbestanddelen minimaal 6,17% rendement opleveren. Terwijl de belastingplichtige dan vervolgens aangeven, ja, die 6,17% die haal ik in de praktijk helemaal niet. Nou is het natuurlijk een beetje een vreemde discussie, hè? Want de afgelopen jaren was het rendement op vastgoed en aandelen best hoog. Nou, vanaf 2022 is dat minder geworden. Dat heeft alles te maken met die gestegen rente. Toen hoorde je die belastingplichtigen natuurlijk niet. En nu dat rendement een stuk minder is en ze die 6,17% niet meer halen. Ja, nu gaan ze toch een procedure vormen om er eigenlijk voor te zorgen dat ze alleen maar belasting hoeven te betalen over het werkelijke rendement.
Ja.
Nou ja, de uitkomst van die procedures is nog onzeker. Nou, de advocaat-generaal heeft recentelijk een conclusie genomen. En die conclusie die neemt de Hoge Raad mee over 6 maanden als er een uitspraak komt. En de advocaat-generaal lijkt het toch eens te zijn met de belastingplichtigen die die procedure hebben aangespannen. Dus het is, de kans is vrij groot dat de Hoge Raad dat gaat overnemen zometeen. Dat betekent dus eigenlijk ook dat de Belastingdienst alle aanslagen met box 3 vermogen voor het jaar 2022 en verder gaat aanhouden. Ja, en voor klanten en belastingplichtigen die al een aanslag hebben gehad, is het wel zinvol om even te kijken van wat voor effect heeft dat nou op mijn aanslag en moet ik wellicht toch bezwaren gaan maken. Dus wij gaan in ieder geval voor al onze klanten met box 3 vermogen buiten sparen, gaan we gewoon bezwaar maken en dan wachten we rustig de procedures af. Ja, en dan werken we langzaam toe naar 2027.
Ja.
Want de staatssecretaris heeft begin september een consultatiedocument rondgestuurd naar alle belangenorganisaties die daar nog op kunnen schieten. En uit dat consultatiedocument wordt eigenlijk het nieuwe box 3 stelsel gepresenteerd dat dan vanaf 2027 moet ingaan. Ja, en dat box 3 stelsel is dan gebaseerd op het werkelijke rendement wat je behaalt met je vermogen.
Ja.
Dan wordt er dus gekeken hoeveel rente heb je dat jaar genoten over je spaargeld. Er wordt gekeken hoeveel dividend heb je gehad over je aandelen. Wat is de waardestijging van je aandelen? Maar goed, er zijn ook een aantal vermogensbestanddelen die krijgen weer een uitzonderingspositie. De belangrijkste categorie voor onze klanten is eigenlijk vastgoed. Dat betekent eigenlijk dat als je beleggingsvastgoed hebt en je verhuurt dat aan derden, dat je over die huuropbrengsten gedurende het jaar belasting moet betalen. Alleen de belasting die je moet betalen over de waardestijging, die hoef je pas te betalen op het moment dat je je vastgoed verkoopt. Dus dat betekent toch best wel een verandering ten opzichte van het oude systeem. Je gaat dus zowel over de huuropbrengsten, maar ook over de waardestijging die je gaat realiseren, ga je dus belasting betalen. Dus die belastingdruk, zeker voor klanten met box 3 vermogen, loopt steeds verder op. Dus het is gewoon belangrijk om richting het einde van het jaar gewoon eens goed te kijken naar je situatie. Ook met het oog op die nieuwe wetgeving, om te kijken of je wat veranderingen kan aanbrengen, zodat die belastingdruk richting de toekomst toe een stukje minder wordt.
Ja. Ik vraag me eigenlijk af, is het niet gewoon heel logisch dat het daadwerkelijke rendement belast wordt? Waarom was dat eigenlijk anders al die tijd in Nederland?
Nou, dat had ook met uitvoeringstechnische aspecten te maken. Hè. Ze zijn vanaf 2001 naar een systeem gegaan wat qua uitvoering minder druk zou leggen op de Belastingdienst. En toen is een forfaitair rendement ingevoerd. En op zich is dat wel een heel overzichtelijk systeem. Zeker ook als je binnen de Belastingdienst het hele proces gaat automatiseren. Iedereen weet waar die aan toe is. Een systeem van het werkelijk belasten van rendement. Ja, dat is natuurlijk gewoon een rechtvaardiger systeem.
Ja. Was er voor die tijd dan wel een systeem waarbij het daadwerkelijke rendement belast werd voor 2001?
Ja, voor 2001 hadden we een ander soort wetgeving inderdaad. En toen werden ook de huuropbrengsten en het dividendinkomen belast. Ja. Nou, uitvoeringstechnisch legde dat best wel een zware belasting op de Belastingdienst. Er is toen een nieuw systeem voor in de plaats gekomen. Ja, en zolang mensen maar genoeg rendement maken en dat forfaitaire rendement daar tegenover is vrij laag. Ja, dan is dat systeem natuurlijk voordelig voor belastingplichtigen. Alleen, ja, daar is nu een kentering in gekomen. Rentes zijn gestegen. De rente was overigens de afgelopen jaren heel laag. En dat was ook een reden om die procedures te voeren. Ja, nu komen we eigenlijk in de spiegelbeeldsituatie terecht. Nu zijn rentes wat hoger. En nu neemt het rendement af op vastgoed of op beleggingen. Ja. Dus nu krijg je procedures aan de andere kant.
Ah, ja.
Dus het heeft ook een beetje met het economische klimaat te maken. En ja, de afgelopen 15 jaar was de rente natuurlijk heel erg laag. En die is in de coronatijd nog veel lager geworden. Toen gingen mensen zelfs negatieve rente betalen aan de banken. Ja, en dat is een trigger geweest voor heel veel belastingplichtigen om te zeggen, ja, dat forfaitaire systeem, dat is niet meer rechtvaardig, want ik krijg helemaal geen rente vergoed van mijn bank.
Dus eerst waren de spaarders boos, maar nu zijn het weer andere mensen die de rechtszaak.
Ja, nu zijn het weer, mensen die andere vermogenscategorieën bezitten. Ja. En die vermogenscategorieën, hè, als je kijkt naar een hele lange termijn, leveren die ook echt wel 6% op.
Ja.
Alleen ja, 2022 was natuurlijk op heel veel fronten een heel slecht jaar voor bepaalde vermogenscategorieën. Of het nou ging om aandelen of om vastgoed. Die zijn in dat jaar heel veel in waarde gedaald. Ja, en als je dan met 6,17% gaat werken, dan, dan voelt dat natuurlijk onrechtvaardig aan.
Ja.
Maar goed, je zou ook moeten kijken naar de afgelopen 10 jaar. En het zou zomaar kunnen dat die belastingplichtigen die daar bezwaar tegen hebben gemaakt en die daar rechtszaak van hebben gemaakt, dat die, als je het over een langere periode bekijkt, er eigenlijk wel heel goed vanaf zijn gekomen.
Ja. Hey Daniel, we gaan nu dus toe naar een nieuw stelsel vanaf 2027, waarbij het daadwerkelijke rendement wordt belast. Heeft de Belastingdienst dan nu wel die uitvoeringstechnische capaciteit om dat allemaal te bolwerken?
Nou ja, dat moet de tijd nog uitwijzen. Ik denk dat het best wel lastig gaat worden dat de druk met name komt te liggen bij de belastingplichtige en zijn of haar belastingadviseur. Waar het eigenlijk in feite gewoon op neerkomt, is dat al die financiële instellingen, die moeten veel meer gegevens gaan aanleveren aan de Belastingdienst. Ja. In plaats van het bekende jaaroverzicht of het overzicht per 1 januari, moeten nu ook overzichten aangeleverd worden met dividend, de rente die uitgekeerd is, maar ook het rendement op aandelen die je bijvoorbeeld gedurende het jaar hebt verkocht. Dus ja, administratief betekent dat nogal wat. Dus dat betekent ook dat de Belastingdienst de systemen weer moet gaan aanpassen. En ja, ze hadden al heel veel moeite, zeg maar, om het oude systeem op een goede manier te automatiseren en te implementeren. Dus ja, ik moet nog zien of dat allemaal in 2027 ingevoerd gaat worden.
Ja, het klinkt erg ingewikkeld allemaal, inderdaad.
Ja, en daar is het laatste woord er niet over gezegd. Ja, en dat zorgt natuurlijk wel voor heel veel onzekerheid bij belastingplichtigen. En het laat zich ook heel lastig adviseren, omdat iedere week worden we weer geconfronteerd met een andere uitspraak van de rechter. En dan kan de hele situatie er weer heel anders uitzien.
Ja, nou, elke week wel nog wel mee, toch?
Nou ja, er worden nu zoveel rechtszaken gevoerd iedere week wel weer een uitspraak van een lagere rechter ziet komen. Waarvan je denkt, nou, daar zou ik wat mee kunnen doen richting mijn klanten. Dus het zijn wat dat betreft voor adviseurs uitdagende tijden.
Ja. Hey, nou, stel nou dat ik een BV heb. Wat zijn dan belangrijke punten uit dat nieuwe belastingplan voor mij, Danny?
Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is voor mensen die een onderneming uitoefenen via een BV, dat zeg maar de tarieven voor de vennootschapsbelasting eigenlijk hetzelfde blijven. Tot 200.000 euro winst betaal je 19% vennootschapsbelasting. Daarboven betaal je 25,8%. Maar ja, het is vooral belangrijk dat mensen die nu een eenmanszaak hebben en best wel wat winst vanuit die eenmanszaak genereren, dat die toch sneller door ons een berekening laten maken om te kijken of het voor die klanten interessant kan zijn om die eenmanszaak om te zetten in een BV.
Ja.
En daarnaast hebben we nog een aantal andere punten die zaten eigenlijk al verdisconteerd in het belastingplan 2023, dus het belastingplan van het jaar ervoor. Nou, de tarieven voor het uitkeren van winst, dividend aan de aandeelhouder, die gaan met ingang van 1 januari 2024 gaan die wijzigen. We krijgen een tarief van 24,5% over de eerste 67.000 euro. En daarboven ga je 31% betalen.
Ja.
En als je een partner hebt, mag je zelfs twee keer 67.000 euro gebruiken.
Ja.
Dus het kan heel interessant zijn om bijvoorbeeld die dividenduitkering die je dit jaar wil doen, om die uit te stellen tot volgend jaar. Om zo gebruik te maken van die twee tarieven.
Ja.
Het is wel zo, ja, we hebben sinds dit jaar hebben we de wet excessief lenen. Dus als je als aandeelhouder meer dan 7 ton hebt geleend van je BV, je bent DGA, dan moet je alles wat je meer dan 7 ton hebt geleend van je BV, daar moet je eigenlijk direct over afrekenen aan het einde van het jaar. Dus dat betekent in feite dat alles boven de 7 ton met 26,9% belast gaat worden aan het einde van het jaar.
Oké. En kun je kort ook nog even iets over die belastingrente vertellen, hoe dat zit?
Ja, dat is een goed punt. Daar is de afgelopen jaren natuurlijk ook al heel veel over gediscussieerd. En we hebben onze klanten daar ook zoveel mogelijk over proberen te informeren. Die belastingrente die was natuurlijk altijd al vrij hoog. Want in de tijd toen de rentes nog zo laag waren, hanteerde de belastingdienst toch een percentage van 4%. Nou, dat is even tijdelijk anders geweest in de coronaperiode. Maar het is nu de bedoeling, zeg maar, om die belastingrente vanaf 1 januari 2024 weer verder te verhogen. Mm. Nou, voor de vennootschapsbelasting zou dat betekenen dat het belastingrentepercentage 10% wordt. Mm-hmm. En vallen voor alle overige belastingsoorten 7,5%. Alleen de invorderingsrente, dat is eigenlijk de belasting of de rente die je betaalt op het moment dat je een belastingaanslag te laat betaalt, die blijft op 4%. Ja, en het is belangrijk om te weten dat je belastingrente gaat betalen vanaf 1 juli na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Dus als we het hebben over het jaar 2023, dan ga je over het jaar 2023, vanaf 1 juli 2024, ga je belastingrente betalen. Nou, dat kan je voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen, mocht je tot de conclusie komen dat je een hele hoge winst hebt en je betaalt nog geen belasting vooruit. Nou, en de andere optie is eigenlijk dat je voor 1 mei via ons je aangifte laat indienen, want dan garandeert de Belastingdienst ook dat je voor 1 juli die aanslag opgelegd krijgt. Maar goed, ja, we hebben 4.500 tevreden klanten. We kunnen helaas niet voor 1 mei ervoor zorgen dat iedereen zijn aangifte kan indienen. Dus het verstandigste is toch om contact op te nemen met je vaste contactpersoon. En samen met die vaste contactpersoon te kijken of er alvast een voorlopige aanslag opgelegd kan worden. En dan voorkom je in ieder geval dat je onnodige belastingrente moet betalen.
Oké, duidelijk, Danny. Nu hebben we nog steeds in Nederland een hoop zogenaamde schijnzelfstandigen. Daar wil de overheid ook wat aan gaan doen. Danny, hoe kijk jij naar dat onderwerp?
Ja, dat is natuurlijk een onderwerp waar heel veel over gesproken is in de politiek de afgelopen maanden. Er zijn ook rechtszaken gevoerd tegen bepaalde werkgevers. En we hebben nu al een aantal jaren de wet DBA. Nou, we weten allemaal dat die wet DBA niet gehandhaafd werd door de Belastingdienst. Dat willen ze bij de ingang van 2025 willen ze dat wel gaan doen. En in de politiek zijn ze al langere tijd bezig om een opvolger te verzinnen voor die wet DBA. Mm-hmm. Nou, het lijkt erop dat die in 2025 wordt gepresenteerd. Maar ja, het hangt er een beetje vanaf welk kabinet we gaan krijgen. We krijgen natuurlijk in november nieuwe verkiezingen. En dan is maar de vraag hoe snel ze een nieuw kabinet kunnen formeren en hoe die er weer in staan. Maar het is een beetje de bedoeling dat we dus in 2025 een nieuwe wetgeving gaan krijgen. En dan zal er gewoon meer gekeken gaan worden van welk uurtarief reken jij als ZZP'er? Is dat echt een serieus tarief? En er wordt ook verder gekeken van, hey, liggen die werkzaamheden die jij verricht voor dat bedrijf, liggen die nou in het verlengde van de core business van dat bedrijf? Of verricht je echt werkzaamheden die op dit moment binnen dat bedrijf niet worden gedaan? Ja. Dus ze gaan nieuwe criteria maken om dat te beoordelen. Dus het worden spannende tijden. En dat doen ze met name, zeg maar, om een gelijk speelveld te creëren tussen mensen die in loondienst zijn en mensen die als ZZP'er aan de slag gaan bij bedrijven. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat bij heel veel bedrijven, maar ook bij overheidsinstanties, veel ZZP'ers werken die eigenlijk gewoon schijnzelfstandigen zijn. Mm. Die eigenlijk gewoon in loondienst zijn, omdat er ook sprake is van een gezagsverhouding. Mm. En de opdrachtgever gewoon precies tegen ze zegt hoe ze hun werk in de praktijk moeten uitvoeren. Ja, dat proberen ze op die manier te voorkomen.
Dat ze ook eigenlijk alleen maar voor die ene opdrachtgever werken?
Nou ja, dat is nog niet eens zozeer het criterium. Want je kan best voor één opdrachtgever werken. Als die opdrachtgever tegen jou zegt van, joh, Colin, jij krijgt van mij een resultaatverplichting. En het maakt mij verder niet zo heel veel uit, Colin, hoe je tot dat resultaat komt. Ja. dan ben je wel degelijk zelfstandige, ondanks dat je maar één opdrachtgever hebt. Maar het gaat er met name om of er sprake is van een gezagsverhouding. Als ik tegen jou zeg, Colin, je moet tot dat resultaat komen. Je moet mijn laptop gebruiken. En hier heb je ook nog een briefje met een protocol waar je aan moet houden. Mm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon een werknemer.
Staat er toch iets van bij dat vroeger in de tijd van de vaart dat je dan toch minstens wel 3 verschillende opdrachtgevers ook moest hebben, of niet?
Ja, de VAR was natuurlijk een module. Hè. Je moest dan een briefje, je moest een aantal vragen beantwoorden. En op basis van de uitkomst van die vragen werd dan beoordeeld of je zelfstandiger was of niet. En een van de vragen was inderdaad altijd van, heb je meerdere opdrachtgevers? Ja. Kijk, voor het ondernemerschap in de inkomstenbelasting kan het best zo zijn dat je meerdere opdrachtgevers moet hebben om echt te kunnen zeggen dat je echt een serieuze onderneming hebt. Mm-hmm. Maar voor de relatie met je opdrachtgever wordt nu veel juridischer gekeken. En er wordt gewoon getoetst van voldoe jij aan alle eisen om geen dienstverband te hebben bij je opdrachtgever. En dan kijken ze naar de gezagsverhouding of je een maand salaris krijgt. Dat staat dus volledig los van hoe dat verder in de inkomstenbelasting wordt beoordeeld.
Ah, ja. En je had het over een serieus uurtarief. Wat bedoel je daar precies mee? Naarmate het tarief hoger is, ben je eerder
zelfstandig? Ja, daar wordt nu over gediscussieerd. Ze zijn wel al bezig met minimale tarieven. Dat is er met name ook om te voorkomen, zeg maar, dat er ZZP'ers in de markt komen die een heel laag uurtarief hebben en eigenlijk concurreren met werknemers. Ja. Ja, en als je een laag uurtarief hebt, dan wordt het voor opdrachtgevers natuurlijk weer veel interessanter om met schijnzelfstandigen aan de slag te gaan.
En het gaat dan over postbodes bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Hè, en die mensen die maaltijden bezorgen in dat soort beroepen. Dus dat uurtarief, dat wordt een belangrijk criterium om te beoordelen of je wel of niet in dienstbetrekking bent. Dat is op zich ook wel logisch.
En naarmate het hoger ligt, wordt eerder gezegd dat het geen dienstbetrekking is.
Ja, want kijk, je kan ook zo stellen, hè, naarmate je uurtarief hoger is, dat betekent in feite ook dat er minder concurrentie is. Dus dan is het denk ik ook moeilijker voor een werkgever om iemand binnen te halen als werknemer. En vaak hoort dat werk dan ook niet bij de core business van je onderneming. Nou ja, dan is de kans ook veel groter dat je een echte zelfstandige bent. En als je een laag uurtarief hanteert, dan doe je dat waarschijnlijk met een reden. Dan zorg je voor een stukje oneerlijke concurrentie. En dan, dan concurreer je eigenlijk werknemers uit de markt.
Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk allemaal. Danny, dank je wel voor je toelichting.
Nou, graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Hoi.